We gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. En we gaan vandaag 2 Korinthe 5 afmaken. En we gaan lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 16 tot aan het eind. Vanaf vers 16 tot en met vers 21. Natuurlijk gaat het naar hoofdstuk 5 ook nog wel wat door. Op dit thema wat aangesneden wordt. Vooral in de eerste twee versen van hoofdstuk 6. Die hadden we ook wel erbij kunnen nemen vanmorgen, maar die stellen we uit voor de volgende keer. We gaan naar 2 Korinthe 5 en dan gaan we lezen vanaf vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover. We gaan beginnen bij vers 16, waar staat, zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Ja, doordat Paulus niet meer voor zichzelf leeft, maar voor Christus, heeft hij een hele andere blik gekregen op het leven hier en nu. Eigenlijk loopt dat natuurlijk door vanaf vers 15, wat eraan vooraf gaat, waar eigenlijk onze aandacht wordt gevestigd op het lijden en sterven van Christus en zijn gevolg daarvan. Lees maar vers 14 erbij, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, hij is tot het inzicht gekomen, hè? En wat voor inzicht heeft hij gekregen? Dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven, en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Hij is voor ons gestorven en opgewekt. En hij is tot een geweldig inzicht gekomen. Dat namelijk Christus voor allen is gestorven. En dat hij ook voor allen is opgewekt. En dat het leven wat hij aan het licht heeft gebracht in zijn opstanding, hij dat aan ieder schenkt. En dat wij daarom nu in gemeenschap met hem leven. Dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we in gemeenschap met hem leven en dat we voor hem leven, in zijn opdracht leven. En die liefde van Christus, waar we dus van weten, persoonlijk van kennis hebben genomen, die liefde van Christus heeft ons leven veranderd. Die heeft ons niet alleen verlost, daar hebben we oog voor gekregen, dat we verlost zijn en dat we nu een nieuw leven door genade ontvangen hebben, opstandingsleven ontvangen hebben. Maar die liefde van Christus, dat geestelijke leven in ons, dat dringt ons ook. Die liefde van Christus dringt ons om ook voor hem echt te leven. En niet meer voor onszelf. En dat is een heel nieuw inzicht. En als je dat inzicht eenmaal hebt leren kennen, en dat is nu je standpunt, dat is nu je mening, dat is nu je inzicht in het leven hier en nu. Ja, dan gaat dat als vers 16 verder. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Je kent niemand meer naar het vlees. De liefde van Christus en zijn genade, zijn verlossing, dat je hem hebt leren kennen, dat geeft je een hele nieuwe blik op je leven. Dat geeft je uitzicht. Dat geeft je een geweldige hoop op de nabije toekomst. Het zet je leven in een totaal ander perspectief. En daardoor, omdat je verlost bent van je zonde, dan mag je ook persoonlijk je toe-eigenen dat je vergeving ontvangen hebt. dat je een heel nieuw leven ontvangen hebt. Ja, daardoor sta je ook heel anders te kijken en ga je heel anders om met een ander. Dan beoordeel je ook niemand meer in je omgeving naar het vlees. Je kijkt er niet meer aards naar, je kijkt daar hemels naar. Je houding is definitief veranderd. En dat is wat hij wil zeggen in vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Dus ook kunnen vertalen. Zo beoordelen wij dan nu van nu aan niemand naar het vlees. Niemand naar de aardse situatie. Je hebt er een blik bij gekregen. Je ziet alles in een hemels perspectief. En dan beoordeel je de ander anders. Dan ga je ook daardoor anders met de ander om. In het bijzonder met de gelovigen. Dan let je niet alleen maar op uiterlijkheden, want de wereld let alleen maar op wat voor ogen is. Je leven alleen maar bij het hier en nu. Maar een christen, iemand die Christus leren kennen, die leeft niet alleen bij het hier en nu. Die leeft ook vanuit de toekomst. Die leeft vanuit geloof dat de zonde deze schepping ooit zal verlaten, als de oude schepping over zal gaan in de nieuwe. En dat de dood en alles wat daarmee verband houdt en alle zonde, dat het achter ons zal liggen, dat dat eenmaal voorbij zal zijn. En vanuit die verlossing leer je leven. En dat is een heel ander leven. Dan ga je heel anders met elkaar om. Dan beoordeel je niemand naar de uiterlijkheden. En daar heeft Paulus mee te doen. Want in Korinthe had hij te maken met een aantal predikers die daar binnengekomen waren. Dat hebben we al overdacht in die tweede Korinthebrief. Ten diverse malen tegengekomen. Ja, er zijn predikers die maken het hem erg moeilijk. Die maken hem zwart bij de Korintiërs. Die hebben heel wat over hem te vertellen. En die komen daarna binnen met heel veel pracht en praal en met aanbevelingsbrieven. En die zetten zichzelf erg op de voorgrond. En er wordt erg op een uiterlijk, naar hun uiterlijk gekeken. En naar hun uiterlijk worden ze beoordeeld. En als ze heel vroom op de kansel staan en heel zalvende woorden spreken. En ook in onze tijd gebeurt dat. Of men maakt er een show van op het podium. Nou, dan zijn dat natuurlijk geweldige sprekers. Nou, zo kunnen we dat helemaal naar ons toe trekken. Want in onze tijd is er niet zoveel veranderd, hè. Zoals prediker ook zegt, er is niks nieuws onder de zon, hoor. En ook in de Korintische dagen en ook in onze dagen, wat dat betreft, verschilt niet zoveel van elkaar. En Paulus heeft dus met predikers te maken, waar hij het moeilijk mee heeft. Die hem aanvallen. Dat staat ook in hetzelfde gedeelte, lees nou maar vers 12. Waar hij zegt, wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan. Dat zou wel triest moeten wezen als die zichzelf opnieuw bij de Korintiërs moet aanprijzen. Het hoeft toch niet? Ze weten toch dat zijn bedoelingen zuiver zijn. Dat zijn prediking zuiver is. Dat zijn motieven rein zijn, oprecht zijn. Het volgt allemaal uit vers 11 dat je, en vers 10. Hè, dat je rekenschap hebt af te leggen over alles wat je predikt. En alles wat je doet in dit leven. Als je voor de rechterstoel van Christus komt. En dat zou spoedig plaatsvinden. Uit die optiek schrijft hij. Zegt hij vers 11, daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mens te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar. Mijn bedoelen, mijn zin, mijn motief is openbaar. En naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar, dat jullie ervan weten dat ik oprecht ben. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, zoals die andere broeders die daar bij u binnenkomen. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar geven u de gelegenheid tot roem over ons, omdat gij niet verlegen staat tegenover hen. Paulus zoekt geen roem. Helemaal niet. Hij zoekt helemaal geen roem, hij zoekt alleen maar de roem des Heren. Wie roemen, die roemen in de Heren. Dat is zijn devies. Maar niet bij die predikers die er binnengekomen zijn, hoor. En ook in heden ten dagen niet de predikers die op podia staan. Echt niet. Nee, wat staat er over hen geschreven? Tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Dat is het probleem. Niet door het hart, maar op uiterlijkheden, op show, op entertainment. En dat was in die dagen ook al, in die miljoenenstad van Korinthe. En als je daar entertainment, dan vond men het geweldig, tegenwoordig ook. Maar gaat meer voor het entertainment dan inhoudelijk voor het evangelie, voor de boodschap. En dat is eigenlijk triest in de dagen van Korinthe en ook triest in onze dagen. Nee, ze moeten hem zo niet beoordelen. Ze moeten Paulus niet beoordelen op zijn uiterlijkheden. Ze moeten hem beoordelen op zijn woord wat hij verkondigt. En dat hem de bediening van nieuw verbond is toevertrouwd. En daarnaast zelfs de bediening der verzoening. Want, ja, daar hebben we al over gelezen, daar heeft hij het uitgebreid hierover in dit gedeelte, dat hem ook die bediening der verzoening geschonken is. En dat hij een ambassadeur is, een gezant is van Christus wegen. Hè, die predikt. Zo moeten ze hem beoordelen. Hè, en op de inhoud. En niet op uiterlijkheden, maar hoe die innerlijk is. En als je werkelijk Christus hebt leren kennen en werkelijk verlost bent, dan heb je ook het geestelijk vermogen gekregen om de ander in geestelijke gemeenschap met hem te zijn, maar hem ook geestelijk zo te beoordelen. Hè, zoals de Heere je beoordeelt en de ander beoordeelt, zoals de Heere ons ziet. Allemaal als verlosten, allemaal met onze oude dingen die voorbij gegaan zijn, hè, waar de Heere niet meer aan gedenkt, onze zwakheden en noem maar op. Hij ziet ons nieuw aan in Christus Jezus als een nieuwe schepping. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Ja, zo dienen we dus ja, met elkaar om te gaan. Dan zegt hij erbij, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, dan niet meer. Ja, natuurlijk in onze dagen is dit een tekst die natuurlijk niet toegepast kan worden op andere mensen of op onszelf, want wij hebben Christus niet naar het vlees gekend. Maar we weten wel uit de Korinthebrief, en vooral de eerste Korinthebrief, waarover de opstanding van Christus gesproken is, in 1 Korinthe 15, zeer uitvoerig in het opstandingshoofdstuk, dat de Heer Jezus na zijn opstanding aan velen verschenen is, en dat ook velen voor zijn kruisiging en opstanding hem gekend moeten hebben. Er zijn ongetwijfeld in Korinthe mensen te vinden die de Heer Jezus Christus naar het vlees, hè, toen hij op aarde wandelde, hebben gekend. Nu zegt hij ook, thans niet meer. Hij is de opgewekte. Zo kennen we hem. Als de opgewekte, als de opgestane. Hè, die nieuw leven aan het licht hebt gebracht. En zo moeten we ook naar de ander toe zijn. En ook handelen. We moeten niet meer naar het vlees denken, maar we moeten naar de nieuwe mens vernieuwd worden, naar de nieuwe mens in ons denken. Dat is wat Paulus steeds in al die brieven benadrukt. Vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Ja, het is natuurlijk niet alleen dat je gezichtspunt verandert. Zo vanaf dit moment, hè, beoordelen we niemand meer en kennen we niemand meer naar het vlees en gaan we zo niet meer met elkaar om. Je gezichtspunt is niet alleen veranderd. Je beoordelingsvermogen is alleen niet verruimd, zodat je iemand niet alleen aards, maar ook hemels beoordeelt. En je houding naar anderen toe is niet alleen maar een aardse houding, wat vaak is in deze wereld toch een egoïstische benadering, vaak een egoïstische houding. Zo van eerst ik en dan jij weer niet en dan ik weer. He, wat een beetje toppunt is van egoïsme. Maar je gezichtspunt is niet alleen veranderd, je houding is niet eens veranderd, je beoordelingsvermogen is niet alleen veranderd, maar je bent werkelijk zelf helemaal veranderd. En dat is waar Paulus nu op komt. Wij zijn een nieuwe schepping, zegt hij. Wij zijn een nieuw persoon in Christus. Wij zijn een nieuw mens in Christus. En dat is een geweldig weten. En dan gaat hij erop in, wat er dan zo nieuw is. Nou, hij zegt erachter, was dan zo, hij vergelijkt het met een schepping, waar we allemaal van weten dat straks de oude schepping voorbij zal gaan, en dat straks een nieuwe schepping zal komen. He, dat staat ook elders in de schrift uitgebreid vermeld. Maar zo, dat feit wat straks met heel deze wereld, met heel deze schepping, zal plaatsvinden, heeft in feite al bij je plaatsgevonden. Alles wat de dood, door de dood is aangetast, dat ligt achter je. Je hebt kennis gekregen aan het leven. Aan dat nieuwe leven. Daarom ben je ook een nieuwe schepping, een nieuw mens. En heb je ook nieuw leven. Hij zegt erbij, het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Als je dat in het Nederlands zou vertalen, dan moet je wel rekenen. Dat is wel mooi. Daar staat, het oude is voorbij gegaan. Dat staat in de tweede aoristus. of in de tweede verleden tijd. Niet de gewone aoristus, maar de tweede aoristus. Parelteken staat het. Dat is het Griekse woord. De oude dingen, je zou het ook zo kunnen vertalen, de oude dingen zijn voorbij. De oude dingen zijn verleden tijd. Het staat er in de verleden tijd. Zo is het niet vertaald. Er staat het oude is voorbij gegaan. Maar de oude dingen zijn al reeds verleden tijd voor ons. Dat is wat hier dit uitdrukt. De oude dingen, ons oude leven is voorbij. Onze oude manier van denken is voorbij. Dat wil zeggen dat we geen vooroordelen meer hebben. Bijvoorbeeld richting anderen. Of op een manier over onszelf denken die ons te neerdrukt. Die ons als het ware zwaarmoedig maakt. Nee, dat oude licht achter ons. De zonde die ons en onze zwakheden die ons zo vaak in de weg staan, dat ligt echt achter ons. We zoeken geen kwaad achter de ander, we zoeken ook geen kwaad meer achter onszelf. We hebben geen last meer eigenlijk, als het goed is, van dat vleeselijke denken, van het aardse denken. We zijn opgewekt. Letterlijk opgewekt. Lichamelijk, maar ook geestelijk. En we hebben een opgewekte houding, een hemelse houding. We hebben gemeenschap met boven. We bedenken niet meer de dingen die op de aarde zijn. Die zijn niet meer zo belangrijk. Dat is allemaal maar tijdelijk. Nee, we bedenken die dingen die boven zijn. Dat is eeuwig. En dat wekt ons op. Dat tilt ons er bovenuit. Dat is helemaal de trend, hè? De manier van denken. Wat hij daarvoor ook heeft gezegd, hè? Daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En die vernieuwing, hè? Van dag tot dag. Ja, dat maakt ervoor dat je echt ontdekt dat je een nieuwe schepping bent en dat oude achter je ligt. Hè? En omdat je anders hebt leren denken door de verlossing, dat je anders jezelf anders hebt leren beoordelen en de ander ook, en dat je alles ziet in een hemels perspectief, ga je ook anders handelen, ook anders spreken, ook anders doen in deze wereld. Want je leeft niet meer voor jezelf. Je leeft in feite in opdracht voor hem. Je leeft in gemeenschap met hem. En dat is een heerlijk, opgewekt, blijmoedig leven. Dat je een hoop gekregen hebt. Dat de zonde je niet meer in de weg staat en te neerdrukt. En dat je niet alleen tot geloof gekomen bent in Christus, maar tot leven gekomen bent in Christus. En dat je een nieuwe schepping bent. Dat is waar hij zo de aandacht op vestigt. En dat is natuurlijk voor ons ook een heerlijk feit. De aardse situatie natuurlijk rondom ons heen. Ja, dat moeten we wel ons realiseren natuurlijk. De aardse situatie waarin we zijn geplaatst, die is onveranderd natuurlijk dezelfde. Alles om ons heen, de aanwezigheid van de zonde in deze wereld, is nog niet veranderd. Deze wereld is nog niet geleid dat het nu een nieuwe schepping is. De wereld zit nog steeds in de fase dat we nog steeds een oude, dat we leven in die oude schepping met alle mankementen die daar maar aan zitten. Maar wij leven al vooruit. Wij leven al als ware met de hemel in ons hart. Wij wandelen in het licht met Jezus. En we zijn verlost. En de nieuwe dingen zijn gekomen. En dan moet je ook, zoals Johannes de Heer is, zei van tel je zegeningen één voor één. Doe dat dan maar. Ga ze dan maar eens proberen te tellen. Niet alleen dat je verlost bent, maar dat je leeft met Christus en voor Christus. Zoals Galaten 2 zegt, hè. Galaten hoofdstuk 2. Paulus het ook weer op een schitterende wijze zegt. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Waar staat: met Christus ben ik gekruisigd. De oude dingen liggen achter je. Dat is allemaal gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef. Ja, je leeft nog steeds in het vlees. Ook al ben je met Christus mede gekruisigd. En ook ben je tot leven gekomen in hem. Ben je opgewekt. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van, niet in, maar rond ik zeg van, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En het is geweldig dat je door zijn geloof mag leven. In zijn gehoorzaamheid mag gaan. Want dat is geloof. de gehoorzaamheid des geloofs. Dat je zo in gehoorzaamheid Gods weg moet gaan. En dat je leeft voor hem. Niet voor jezelf, maar voor hem. Dat je in zijn dienst bent gekomen. Dat benadruk je zo. Wij zijn allemaal in Gods dienst gekomen. En mogen alle leden van ons lichaam geven ten dienste van God. Romeinen 6. Hè? Dat is dat zijn van de nieuwe mens. We zijn niet meer van onszelf. We zijn van hem. We zijn gekocht. We zijn betaald. We staan in dienst van hem. En hij beschikt. Hij is onze meester. En dat is geweldig dat je dus niet alleen verlost bent. Niet alleen dat je met Christus leeft. En voor Christus leeft. En dat je leeft vanuit het geloof van hem. En in gehoorzaamheid met hem. Maar we hebben ook Heilige Geest ontvangen. Dan bedoel ik niet de persoon van de Heilige Geest. Maar daarom zeg ik ook expres niet dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar dat we Heilige Geest hebben ontvangen. Hebben geest ontvangen. Hebben leven ontvangen. Hebben geestelijk leven ontvangen. En vanuit dat geestelijke leven leven wij. En dat is heel iets anders dan je leven voordat je Christus hebt leren kennen. Het leven voordat je Christus hebt leren kennen. Die mens die heeft misschien wel een vroom leven. Of een godsdienstig leven. Maar hij heeft geen geestelijk leven. Kijk maar eens naar tv. Kijk maar eens naar wat daar soms plaatsvindt. Dan kan je in de EO-programma's. Als je dan gelovigen daar ziet. Die ze gelovig noemen. Dan zijn erbij. Dan denk ik. Hé, die kent Christus. Daar zit geestelijk leven in. En maar er zijn er ook die zeggen. Ik ben christen. En denk je, nou, ik ben op zoek, ik ben aan het speuren naar dat geestelijke leven. Maar nee, jij kent Christus niet. Jij bent wel godsdienstig en religieus, maar je kent gewoon de Heer Jezus niet. Er is geen geestelijk leven in je te vinden. En hoe onze standpunten ook over de Bijbel zijn, dat maakt allemaal niet uit. Als je mensen ontmoet en die leer je kennen, en dan raak je mee in gesprek, dan heb je gelijk of de situatie is zo dat je bij de ander in de ander ook Christus ziet en dat je vindt en dat je het geestelijke leven vindt en dan ben je samen één of je vindt dat geestelijke leven niet. Dat is een geweldig keerpunt in je leven. Voordat je Christus hebt leren kennen en verlost bent geworden, ja, had je geen geestelijk leven en nu heb je wel geestelijk leven. Je bent wedergeboren. Je hebt leven ontvangen vanuit God. En dat maakt ook gelovige broeders en zusters met elkaar één. Je krijgt een geestelijke eenheid. En die geestelijke eenheid daarvoor. Je wist niet wat dat was. Want je was meer individueel. Stond je in dit leven. Maar nu sta je er met elkaar in. Je hebt ook broeders en zusters dus gekregen. In Christus. Je hebt ook een heel ander toekomstperspectief. Je hebt een geweldige hoop. En zo beoordeel je de ander ook. Het is maar heel erg tijdelijk hoor. Al die aardse situaties. En die aardse relaties. Dat moeten we gaan zien in een hemelsperspectief. Want Christus plaatst dat in een hemelsperspectief. Allen zullen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En alles en iedereen zal ook uiteindelijk, ook de ongelovigen, zal voor Gods troon verschijnen. En aan Christus is alles gegeven om daar over iedereen straks rechter te zijn en daarover te beoordelen. En als ik aan iemand het oordeel in deze wereld toevertrouwd, dan is het wel aan de Heer Jezus Christus. Omdat hij alles op zijn waarde kan vatten en kan beoordelen. En verder natuurlijk, als we naar ons zouden zelf kijken in deze tijd, en je leert dan kennen dat wij toch tot het lichaam van Christus behoren, dan mogen we ook nog Efezenaars toetrekken dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou, als je dat bij elkaar wil gaan rapen, dat is nogal vrij veel hoor, al die geestelijke zegeningen uit Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Ja, dan begint het met dat wij de adoptie hebben tot het zoonschap. Nou, dan mag je daar een hele studie van maken. Dan komt ook uit dat je een erfgenaam bent van God en een mede-erfgenaam van Christus. Dat geeft een veel verdergaande zegen, brengt dat met zich mee. Wat je voor die tijd, voordat je Christus leerde kennen, totaal niet kende. Hè? En wat misschien wel het belangrijkste ook in ons leven in de meest praktische zin is, is dat wij altijd mogen rekenen dat wij twee parakleten hebben. Eentje links, eentje rechts, hè. Dat als je in gebedsleven bent, hè, dat zowel de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, je nabij staat. Hè, en met je meeleeft, met je meezucht. En dat ook Christus aan de andere kant, als parakleet, het voor je opneemt. Hè, en dat niemand je ons kan scheiden van de liefde van Christus en van Christus zelf. En als er, dat is geweldig zijn hier en nu. Ja, de wereld kan het niet begrijpen. En ook mensen die zich gelovig noemen, maar Christus niet hebben leren kennen zo. Ja, die kennen dat niet. Maar van nu af aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Ook Christus niet, aards. We kennen hem alleen maar hemels. En we staan in een heel nieuw leven. En als de Corinthiërs in dat leven zouden staan, ja, dan zouden ze anders met Paulus en zijn dienstknechten omgaan. Dan was deze geschillen daar helemaal niet geweest. En als we zo met elkaar zouden omgaan in anno 2010, ja, dan zouden in de christelijke wereld er ook niet zoveel versplinteringen zijn geweest en allemaal scheuringen. En dat er zoveel verschillende richtingen zijn, dat je het op een A4'tje geen eens op kan schrijven in de christelijke wereld. He? Maar dat geeft alleen maar weer hoe vaak we ons dat onvoldoende realiseren en de gemeenschap met elkaar echt opzoeken en elkaar aanvaarden zoals we zijn in Christus. Wij zijn een nieuwe schepping. En we hebben dus een nieuw leven, een nieuw denken, een nieuw zijn en een nieuw handelen. Vers 18, er staat, en dit alles is uit God. Ja, dit alles is uit God. De MBG-vertaling, die is soms heel goed en soms heel slecht, maar deze keer dan zijn ze heel goed. Dit alles, niet alles is uit God, zoals sommige vertalingen hebben. Alverzoeners maken daar gelijk heel wat van. Dan is alles uit God. En dan maken ze ervan dat zelfs de zonde van Genesis uit God is. En zo maken ze zelfs God tot de auteur van de zonde, hè, als je niet oppast. Nee, die staat, dit alles is uit God. En dit alles, dat vestigt de aandacht op de verse daarvoor, waar we net over spraken. Dat we nu een nieuwe schepping zijn. En dat we dat te danken hebben aan Jezus Christus, die voor ons leed en stierf. Hè? Die voor ons is gestorven en voor ons is opgewekt in een nieuw leven. Dat hebben we allemaal aan Christus te danken. En dit alles is uit God. Het komt allemaal uit zijn koker. Hij heeft dit bedacht. Dit is het evangelie. Dit is de blijde boodschap. Die wij ook aan anderen mogen vertellen en van getuigen mogen in ons persoonlijk leven hier en nu. En dit alles is uit God. Er staat in de grondtekst nu tapanta. Tapanta. Niet panta. Panta betekent alles of alle. Maar tapanta betekent dit alles. Of ook wel goed vertaald, al deze dingen. Dat heb je ook goed vertaald. Panta is dus altijd onbeperkt. Onbeperkt. Onbeperkt aantal dingen. Maar tapanta is beperkt. Alleen deze dingen. En hier gaat het alleen maar over deze dingen van vers 16 en vers 17 en de vers daarvoor ook. Het is dus beperkt. Het is beperkt door Christus die gestorven is en opgewekt. En dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. En dat we niemand meer kennen naar het vlees of beoordelen naar het vlees. Dat we hem allemaal zien in hemels licht. En dat we nu in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat de oude dingen voorbij zijn. En dat het nieuwe is gekomen. Dat nieuwe is gekomen. Tegenwoordige tijd. Ook weer bijzonder vertaald. In de tweede perfectum. Wat aangeeft de tweede tegenwoordige tijd. Dat is hier en nu, dat moet je weten. Dat is tegenwoordig. Eén is voorbij. Verleden tijd. Het andere is hier en nu en is gekomen. Dan moet je uitleven. Dat is heel sterk in het Grieks uit vers 17 te halen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Ja, dat is iets geweldigs. Hè? Dat die bediening der verzoening, hè, dat hij die aan de apostel Paulus gegeven heeft. Ja, die bediening der verzoening, dat woord verzoening, wat hier verschillende malen in deze tekst wordt gebruikt, is overal katalasso. En dat betreft altijd twee woorden, kata en alasso. Dat is een verandering naar, een verandering van positie, een verandering van gezichtspunt. Je bent tot inzicht gekomen. Hè? Je beoordeelt niet meer op uiterlijkheden, maar op innerlijkheden. Je beoordeelt niet meer aards, maar hemels. Je kijkt niet meer aards naar de zaken, je kijkt hemels naar de zaken. Je kijkt door de ogen van God naar de zaken. Een totale verandering. Je staat niet meer gescheiden van God aards, nee, je staat in gemeenschap met God hemels. Dat is katalasso. Van positie veranderen. Niet meer zijn een vijand van God op deze wereld, maar in gemeenschap met de Heer, een zoon zelfs van God. Die bediening der verzoening, het woord verzoening, is de basis van de totale verandering in ons leven. En die basis van die totale verandering van ons leven is door Christus gekomen. God kon dat doen door Christus. Dat Christus voor ons leed en stierf. Dat Christus voor ons gestorven is en opgewekt. Door Christus verzoeningswerk. Zo zijn de mensen in een positie gebracht dat ze door de Heer Jezus Christus tot God zijn gebracht. Je kan het anders zeggen. God heeft het zo geleid en kon dat doen op grond van Christus' verzoeningswerk op het kruis van Golgotha, dat hij de mens in het algemeen kan trekken tot zichzelf om de gemeenschap met de mens te herstellen. Er wordt nogal in de christenheid de woorden verzoening en verlossing door elkaar gehaald. En men weet vaak de verschillen er niet tussen. Maar de beste tekst, en dan gaan we dat maar lezen, is Romeinen 5 vers 10. Waar we heel beknopt het verschil bemerken tussen verzoening en verlossing. Tussen verzoening en behouden worden. Veel mensen gebruiken verzoening en verlossing gewoon door elkaar heen, als ze erover spreken. Maar verzoening is wat anders dan verlossing. Verzoening is alleen maar dat de mens die God, die een vijand is van God en ver van God verwijderd leeft en niks met God te maken wil hebben, in een positie wil komen, terwijl die gescheiden is van God, in een positie door Christus gebracht wordt, dat hij nabij God wordt gebracht. Daarom gaf God zijn zoon allereerst. Dat de mens, dat de barrière van de zonde uit de weg genomen is. En dat de mens verlost kan gaan worden. In gemeenschap met God wordt gebracht. Aan hem gepredikt wordt. Hem een open deur wordt gegeven tot de Here. Dat is wat verzoening doet. Ja, we hebben te maken met een heilige God. Hè? We hebben te maken met een heilige God. En wat kan de God van deze schepping alleen nog maar met de mens doen? Als de mens tot hem nadert. Hem ter plekke veranderen in een ashoop. Dat is alles. Ga eens met hem in een discussie gaan. En de heilige God, hoe een heilige God moet omgaan met de zonde. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat mag toch duidelijk zijn. Zonde en heiligheid gaan niet samen. Licht en duisternis gaan niet samen. Dan moet God oordelen. Ter plekke. Zonder met hem in discussie te gaan. Maar om het mogelijk te maken dat de zondaar toch in gesprek met God kan komen, daar is verzoening voor nodig. Dat hij zich niet meer gedraagt als een vijand van God, maar dat er het probleem van de zonde wat tussen God en de mens staat, dat het zover wordt opgelost dat de mens tot God kan naderen. En dat is wat verzoening mogelijk maakt. Wegnemen van de barrière van de zonde. Lees maar Romeinen 5 vers 10. Romeinen 5 vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ja, hij zegt wij waren vijanden van God. Maar we zijn verzoend met God door de dood zijn zoons. Je kan zeggen, ieder mens is een vijand van God. Ieder mens. Ieder mens gedraagt zich God vijandig. De mens koos niet voor God. Koos voor zichzelf. En de relatie in Genesis tussen God en de mens door de zondeval is verbroken. De mens is ook het paradijs uitgezet. Het probleem van de zonde staat tussen God en de mens in. De weg des levens werd ook bewaard. Bewaakt door twee gerubs die daar met een flikkerend zwaard stonden. En de mens die kon wel denken van, in die eerste 2000 jaar, we gaan even toch weer terug naar het paradijs. Ja, dat was onmogelijk. Onmogelijk. En de cherubs die stonden daar ook om die weg te bewaken. Maar, wat is de situatie? Toen wij nog vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood zijn zoons. Als waren die cherubs, om zo maar in overdrachtelijke zin te spreken, die zijn door de dood zijn zoons weggekomen doordat God de zonde van de mens niet meer gedenkt. Omdat hij de zonde van de mens door de dood van Christus, waar hij voor als het lam Gods de zonde der wereld wegnam, aan die zonde nu geen aandacht hoeft te schenken. En zo kan de mens komen voor de troon van God. Maar dat wil niet zeggen dat hij dan behouden is. Veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden dat hij leeft. Je zou kunnen zeggen, ieder mens is verzoend. Maar niet ieder mens is verlost. Ieder mens is verzoend. Zijn zonden zijn verzoend. Het lam Gods is voor de zonden der wereld gestorven. En hebt de zonden der wereld weggenomen. En er is een vrije toegang tot de Heere. Tot de Heere God. Om in gemeenschap met God te komen. Om waarachtig te gaan leven. Om waarachtig behouden te worden. Maar dat moet wel persoonlijk worden. Dus je mag het niet omdraaien, dit vers. Dat is een duidelijke tweedeling. Het is of je bent verzoend, maar je gaat niet verder op Gods uitnodiging in. En ja, je wordt niet behouden. Het leidt niet tot behoudenis. Of je bent verzoend en je laat je door de prediking, door het evangelie leiden dat je in gemeenschap met God komt en dat je wedergeboren wordt. Dat je met God laat verzoenen. En dat je dus van standpunt verandert. En dat je tot een nieuw inzicht komt. En dat je tot een heel nieuw leven komt. Dat oude waarachtig achter je ligt en het nieuwe is gekomen. Daar gaat het om. Dus iedereen is wel verzoend volgens dit vers, maar niet iedereen is behouden. Verzoening is nog geen verlossing. Verzoening is nog geen behouden worden. Er zijn dus duidelijk bij verzoening altijd sprake van twee partijen die gescheiden zijn door vijandschap. En de mens hier is de vijand tegenover God. Maar je zou kunnen zeggen dat die vijandschap voor de Heere God geen verhindering meer is als die ziet op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Als die ziet dat die zonden door Christus verzoend zijn op het kruis van Golgotha. Ja, als je dan vers 19 daarbij leest van 2 Korinthe 5, dan wordt die bediening der verzoening nog eens verteld wat dat precies is. Ik lees nog maar vers 18, en dit alles is uit God, de voorgaande verse, die door Christus ons met zich verzoend heeft. Als Christus er niet was geweest, kon God zich niet zomaar met de mens verzoenen, maar dat kon God doen op grond van Christus lijden en sterven. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. En wat is dan die bediening der verzoening? Nou, welke immers hierin bestaat. Nou, waarin bestaat die dan? Hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hoe op welke wijze kon God dan de wereld met zichzelf verzoenende in Christus? Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Dus hij rekent hun het niet toe. Hij rekent hen niet toe, omdat hij ziet op Christus lijden en sterven voor de zonde der wereld. Hij rekent hun overtredingen niet toe. Ja, dan moet eigenlijk, zou je het beste kunnen vertalen, door hun overtredingen tijdelijk niet toe te rekenen. Tijdelijk, dat woord tijdelijk hoort erbij. Het woordje niet hier is een heel bijzonder Grieks woord. Dat is het woord mee. Je hebt in het Grieks diverse woorden die niet betekenen. Maar het woordje mee, M-E, dat betekent tijdelijk niet. Een tijdelijk niet. Tijdelijk niet toerekenen. En zolang de mens leeft hier op aarde, geldt ook voor hem dat de weg vrij is tot de Heer. En tijdelijk rekent God hem de zonde niet toe. Hun overtredingen rekent hij hun niet toe. Maar slaan ze geen acht op Christus lijden en sterven voor hun zonde en hun overtredingen. Ja, dan komt de tijd, dan zegt de Heer, oh, je maakt geen gebruik van de kruisdood van mijn zoon. En dat acht je te min. Dan komt die weg te vervallen, want je wil die weg blijkbaar niet gaan. Dan reken ik je zonde wel toe. Het is of-of. Het is een tijdelijk niet toerekenen. Maar niet, staat hier een voor eeuwig niet toerekenen. Zo gaat God niet met de wereld om. De alverzoeners, om zo maar te spreken, mensen die alverzoeningstheorie aanhangen. Als je hun weer alverzoeners noemt, dan zeggen ze wij alverzoenen niet. Nou, dat is soort onzin. Maar nee, als het zo is dat God voor eeuwig de zonde niet zou toerekenen, de wereld, dan hadden deze mensen gelijk gehad. Maar er staat niet het woordje niet in die zin. Er staat hier niet en tijdelijk niet. Tijdelijk worden hun overtredingen niet toegerekend. En het woord der verzoening heeft hij ons toevertrouwd, zegt hij erachter. Het woord der verzoening. Wat is het woord der verzoening? Ja, dat is Paulus' evangelie. Wat hij predikt. En hij predikt die verzoening. Dat is ook voor ons zo. Wat gaan wij ook doen als wij aan de wereld het evangelie verkondigen? Dan gaan we spreken over Christus. Dan gaan we spreken over zijn lijden en sterven. Dat hij het lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dan gaan we vertellen dat het ook voor hun mag gelden. En dat het een geweldige verlossingsweg is. En dan kunnen we ook gaan vertellen wat voor ons het verschil is geweest tussen ons oude leven en ons nieuwe leven. En dat we tot een heel ander inzicht gekomen zijn. Een heel ander oordeel gekomen zijn. Een heel ander leven gekomen zijn. Met allerlei zegeningen en hoop en beloften en noem maar op. Ja. Dat is dat woord der verzoening, het evangelie, wat je mag prediken. En daar is Paulus dus vol van. En wij mogen er ook vol van zijn. Zegt er 18 vers 20, wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wij zijn dus gezanten van Christus. Wij hebben dat woord der verzoening. Wij hebben de bediening der verzoening is ons gegeven, vers 18. En dat woord der verzoening heeft God ons toevertrouwd, zegt Paulus. In vers 19. Wij zijn dus gezanten van Christus. Wat er eigenlijk staat, wij zijn ambassadeurs van Christus. Dat staat in de grondtekst, het woord ambassadeurs. En zo zou het eigenlijk veel mooier mogen vertalen, want een gezant is mooi om daarover na te denken, maar een ambassadeur, hè, ook in onze tijd is dat nog hetzelfde wat een ambassadeur is, als in de Griekse tijd, ja, dan is toch een hele bijzondere functie, een hele bijzondere titel. Wat is een ambassadeur? Een ambassadeur is niet een persona non grata die een land wordt uitgewezen, van je bent hier niet meer welkom, nee, je bent een persona grata, je bent welkom in een ander land. Maar je bent niet van dat land. Dat is een ambassadeur. Je zit in een vreemd land, maar je bent niet van dat land, je bent van een ander land. En wij zijn ook, net als Paulus, van een hemelsland. En we spreken ook, niet voor eigen parochie, nee, we spreken namens dat land. Wij spreken ook in opdracht van. Een ambassadeur spreekt in opdracht. Een ambassadeur is de stem van de regering van Nederland in het buitenland. Zo is het eigenlijk. Hij vertegenwoordigt de premier. En zo vertegenwoordigen wij ook de premier. Wij vertegenwoordigen Christus. En we spreken namens Christus. En onze boodschap is niet onze boodschap, maar is de boodschap van Christus die wij vertolken. Dat is een ambassadeur. En waarbij een ambassadeur komt kijken, is dat die diplomatiek, met nadruk op diplomatiek te werk gaat. Hij gooit geen parels voor de zwijnen. Hij schopt niet tegen mensen hun schenen aan. Nee, want hij kijkt van Hij kijkt alles op een manier, dat doet een ambassadeur, maar dat doet ook een hemels ambassadeur. Een hemels ambassadeur die kijkt van alles en zo beoordeelt iets ook. Hij beoordeelt het alles van boven, zoals als Christus het ziet. En dan ga je anders met de mensen om, want je kent niemand meer naar het vlees. Je kijkt vanuit een hemels perspectief, je kijkt vanuit de eeuwigheid naar de mens. En je oordeelt veel minder hard. Want je bent zelf ook een zondaar geweest, waarom zou je zo hard oordelen over een ander? En je kan je veel meer inleven. En zo kan ook de Nederlandse ambassadeur in het buitenland zich heel goed inleven in de situatie waarin een land waar je dan verkeerd zich in beweegt. En diplomatiek maak je dan de mening, de boodschap van de regering, de Nederlandse regering, bekend. Je verkondigt dus niet je eigen boodschap, je verkondigt de boodschap van een ander. En je staat in dienst van een regering. En wij staan in dienst van een hemelse regering. Een ambassadeur zal nooit zo naar binnen komen bij een land en zeggen van, ik zal jullie eens even vertellen, zo en zo en zo moet het zijn, en dat is de boodschap, en zo'n beetje en zo. And take it or leave it. Nou, dat is niet de juiste houding. Dat doet een ambassadeur niet. Zo van, take it or leave it. Alsof je er ver boven staat. Nee, nee. Nee, een ambassadeur die leeft zich veel meer in. Niet take it or leave it. Kom nou. Nee, die ziet de urgentie van bepaalde dingen in. Dat hij dat volk vooruit wil helpen. Hij gaat naast ze staan namens de Nederlandse regering. Hij verkondigt de boodschap. En ja, hij roept mensen naderbij. Hij zoekt gemeenschap met die mensen. Dat naderbij, dat dichtbij roepen. Dat staat in deze tekst niet zo vertaald. Wij zijn dus gezanten, wij zijn dus ambassadeurs van Christus, alsof God door onze mond. Je bent de mond van God, hè? Alsof God door onze mond. U vermaande staat er dan, nee. Alsof God door onze mond dichtbij roept. Paracleo, paracaleo. Kaleo is roepen. Paracaleo is dichtbij je roepen. God roept de mensen dichtbij zich. Ze zijn verzoend. Kom alsjeblieft in mijn gemeenschap. Kom naar me toe. Het is een open weg. Je bent een gezant. Je bent ambassadeur van Christus. Alsof God door onze mond dichtbij roept. Dat is de beste vertaling. Naderbij roept, mag je ook vertalen. Maar niet vermaande, slaat nergens op. Wat ook erg tegen mijn borst stuit hier, is dat hier drie keer het woordje u is vertaald. Terwijl de grondtekst nergens u staat. Alsof de Corinthiërs nog zich met God moesten laten verzoenen. Nee, deze mensen die aan wie de brief geschreven is, die kenden allemaal de Heer Jezus Christus. Waren allemaal dichtbij geroepen, hadden allemaal Christus aanvaard. En daar schrijft Paulus de brief aan. Maar als je dit zo leest, vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, u Corinthiërs. In de naam van Christus vragen wij u Corinthiërs, laat u Corinthiërs met God verzoenen. Staat helemaal niet in de grondtekst. Dat is onzin. Nee, wij zijn dus ambassadeurs van Christus, alsof God door onze mond dichtbij roept. In de naam van Christus smeken wij. En wat smeken wij dan? Word met God verzoend. Dat staat in de context. Word met God verzoend. En hij, wat doet hij hier in dit vers? Dit is geen prediking die hij meer hoeft te richten aan de Corinthiërs. Nee, hij zegt alleen de bediening der verzoening is ons toevertrouwd. Het woord de verzoening is ons toevertrouwd. Die bediening is ons gegeven. En waar bestaat die dan in? Dat wij als ambassadeurs van Christus zijn in deze wereld, alsof God door onze mond die mensen van deze wereld dichtbij hem roept, in naam van Christus smeken wij aan alle mensen, word met God verzoend. Het is algemeen bedoeld dit vers. Niet aan de Corinthiërs wordt dit gepredikt, dat is al gepredikt aan de Corinthiërs. Dit is de bediening der verzoening, het woord der verzoening die Paulus brengt aan de wereld. En hier maken ze opeens van door de vertaling dat als waar een woord is wat aan de Corinthiërs wordt gericht. Nee, het wordt niet aan de Corinthiërs gericht, maar aan de wereld gericht. Want, vers 19, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun onovertredingen tijdelijk niet toe te rekenen, en dat hij ons dat woord der verzoening heeft toevertrouwd, zijn de ambassadeurs van Christus, en van God door onze mond dichtbij roept. De hele wereld dichtbij zich roept. Kom in mijn gemeenschap, laat. Word met God verzoend. Ga erop in. Maak het persoonlijk je eigendom. Dan pas leer je de verlossing kennen. En dat je mag zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is echt voorbij. En het nieuwe is gekomen. Ja, hoe kan God nou zo handelen? Nou, dat zegt vers 21. Hoe kan God nou zo handelen? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ja, waarom kan God de wereld dichtbij zich roepen? Waarom kan hij ons ook als ambassadeur de wereld insturen? En zeggen dat de zonde wordt tijdelijk niet toegerekend, hoor. Je kan zo in gemeenschap met God komen. Word met God verzoend. Gaat hij op die verzoening in. Gaat die verlossing in Christus in. Hoe kan God zo handelen? Dat hij de mens dichtbij zich laat roepen. Zonder dat hij over hem oordeelt. Ja. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons de zonde gemaakt. Dit is uitzonderlijk. Als je kijkt naar de woordkeus die Paulus hier in dit vers gebruikt. Vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Je kan het eigenlijk niet beknopter zeggen. Zo verschrikkelijk beknopt. Hè? Zo prachtig is eigenlijk de woordkeus. Hij kende geen zonde. Maar hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En zo stierf hij. Daarom wat we overdacht hebben. Nog bij Pasen. Daarom leed Christus. 3 uur in de mysterie. Dat er 3 uur duisternis kwam over deze wereld. En met nadruk dan over het land Israël. Over het gehele land. En dat men vol verwondering heeft staan kijken. En wij nog. Hoe hij tot zonde voor ons gemaakt is. En wat daar plaatsvond. Het oordeel Gods. Hij heeft de straf der zonde gedragen. Hij stierf voor ons. Maar Christus heeft hem ook opgewekt. Maar hij stierf voor ons. En dat staat hier. Hij die geen zonde gekend heeft. Hij die niet uit een man en een vrouw geboren is, maar die verwekt is door Heilige Geest bij Maria. Hij kende de zonde niet en hij zondigde zelf ook niet. Hij was als het ware zondeloos, om zo maar te zeggen. Maar hij werd als zonde gemaakt. En hij droeg in zijn lichaam onze zonden op het hout. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Opdat wij weer zouden worden gerechtvaardigd in hem. Het woord gerechtigheid en het woord rechtvaardiging. Ja, dat is 1 hetzelfde woord in het Grieks. Wij kennen daar 2 woorden voor. De ene keer vertalen we met gerechtigheid. En de andere keer met het woord rechtvaardigheid. Of gerechtig of rechtvaardig. Maar in het Grieks is dat 1 hetzelfde woord. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij zijn gerechtvaardigd. Dat wij de straf der zonde niet hoeven dragen. Er is nu geen veroordeling voor allen, voor ons, hè, die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling meer voor ons. We zijn overgegaan van de dood in het leven. Ons leven is definitief veranderd. De oude schepping ligt achter ons. Het nieuwe is gekomen. Dat is heel zo geweldig. Goed, we gaan met elkaar danken.